Johannes hoofdstuk 11, daarboven staat de opwekking, opstanding dus, van Lazarus, bekende geschiedenis, hoewel die alleen maar hier in Johannes' evangelie vermeld wordt. En we hebben al gezien wat een bijzondere situatie, een bijzondere plaats dat is, waar deze gebeurtenissen zich afspelen. Want hoe dan ook, Lazarus was van Bethanië, zegt vers 1, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En heel die situatie van Lazarus, Maria, Martha, Bethanië en alles op de Olijfberg is op een of andere wijze de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Het hangt ook rechtstreeks samen met wat we later nog tegen zullen komen. De geschiedenis van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want kenmerkend voor die gebeurtenis was dat het helemaal geen intocht in Jeruzalem was, zeg ik er altijd bij. Ik moet dat helaas voor elke keer herhalen. Het was een tocht, een rit naar Jeruzalem, maar het kwam als feestelijke optocht, dan wel intocht, toch heus niet verder dan de afgang. Ja, soms denk ik dat daar het woord vandaan komt. De afgang van de Olijfberg namelijk. Ze naderden tot de afgang des Olijfbergs en de Heer weende over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan, zodat het hele gezelschap inderdaad weliswaar in Jeruzalem is terechtgekomen. Maar om dat nou feestelijke intocht te noemen, ik denk dat het absoluut niet feestelijk was, maar zelfs het tegenovergestelde, eerlijk gezegd. En waar het dan verder over gaat, is dat de Heer elke avond van de dagen die hem resten in het feest, elke avond verliet hij de stad Jeruzalem om de nacht door te brengen op de Olijfberg, en zelfs de laatste nacht, de nacht waarin hij verraden werd, maakte hij die aanstalten en hij kwam in ieder geval nog tot voorbij de Kedron en dus op de voet van de Olijfberg in de hof van Gethsemane, al waar hij gevangen genomen werd. En dat ik het nu zo snel aanhaal is gewoon om maar weer even te illustreren hoezeer die Olijfberg en alles wat ermee te maken heeft van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer niet tot Jeruzalem gekomen is. En ik bedoel het uiteraard volstrekt overdrachtelijk. Nou, letterlijk ook. Maar eerst overdrachtelijk. De Heer kwam niet tot Jeruzalem, of anders gezegd, zijn koninkrijk, zijn beloofde Messiaanse Rijk, werd niet openbaar. Integendeel, hij kwam in Jeruzalem, maar daar werd hij verworpen en uiteindelijk gekruist. En daarom kwam er voor de rest ook van zijn koninkrijk niks terecht. Dat is het idee, als ik het heel kort zeg. En waar bleef de Heer dan? Voor Jeruzalem. Want zo heet dat. De Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Met de uitdrukking uit Zacharië 14, bekende schriftplaats, waar gesproken wordt immers over dat de Heer ooit een keer, op een dag, de 10 dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat zal zijn om vervolgens alsnog de afgebroken intocht in Jeruzalem af te maken. Begrijp je me goed? Niettemin gaat het dan ook op dezelfde wijze verder. Begint weer met de verwoesting van Jeruzalem. Hè? Lees het maar na in Zacharië 14, er hoeft geen twijfel over te bestaan. Maar bedoel te zeggen, wij hebben er straks gezongen, eens zal de heiland weer komen. Dat is inderdaad waar. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. De geschiedenis gaat verder waar hij gebleven was. Want op een of andere wijze is onze tegenwoordige bedeling, sinds de opstanding van Christus, het steekt niet op een dag overigens, maar sinds de opstanding van Christus is te beschouwen als een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Ik zeg niet dat dat de enige manier is om het te bezien, want het zij verre van mij om te beweren dat de tijd sindsdien tot vandaag niet behoort tot de heilsgeschiedenis. Maar het is wel te beschouwen als een onderbreking in de normale voortgang met het werk Gods aan Israël, Jeruzalem, Joodse volk of hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. En weer, ik kan het niet allemaal in één keer zeggen, het was ook niet mijn bedoeling. Maar het gaat maar om het beginsel dat wat in de eerste komst van de Heer Jezus was aangekondigd, dat het in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Maar de gedachte is dat de geschiedenis geen voortgang gehad heeft. Het is blijven steken op de Olijfberg. Daar werd de Heer vervolgens ook het laatste gezien. De bekende zogeheten Hemelvaartsdag. En daar zal hij voor het eerst ook weer gezien worden. Daar gaat het verder. Maar die Olijfberg buiten Jeruzalem is dan ook een beeld van de situatie uit onze tegenwoordige bedeling. Daar staat namelijk een huis op die Olijfberg. Zal ik meteen vlug zeggen met de deur in huis knallen? Hè? Daar staat een huis op die olijven, in Bethanië dus. Je kan ook heel Bethanië nemen, maakt me niks uit. Betekent toch hetzelfde. Ik zal beginnen bij Bethanië. Bethanië betekent zoveel als... ik ben het huis. Ik word meestal niet zo vertaald overigens, maar het is wel Bethani. Beth is het huis en Ani is ik. Het huis, namelijk ik. En wat het overdrachtelijk voorstelt... Ja, de gemeente, uiteraard. Dat huis Gods, maar het is Christus, dan wel het lichaam van Christus. Dat huis waarin God woont, dat is Bethanië. Niet zo moeilijk. En in Bethanië stond weer specifiek een huis bewoond door één heer en twee dames. Één broer en twee zussen, dat wil zeggen Lazarus, Maria en Martha. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar Lazarus, heb ik vorige keer al gezegd, is nou eenmaal op grond van zijn naam de uitbeelding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want Lazarus is Eliezer, Eleazar, Elazar. Lazarus in het Grieks wordt het dan. De naam betekent God is hulp. Of God is mijn hulp eventueel. Maar de figuren, alle figuren die in de Bijbel zo heten, met de verschillende Hebreeuwse varianten dan maar in de Griekse variant, zijn een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De korte verklaring is deze. Bekendste man met die naam is Eleazar, tenminste bij mij. Eleazar, de zoon van Aaron. De opvolger ook van Aaron en dus in de praktijk historisch de tweede hoge priester. En als tweede hoge priester en opvolger van Aaron is hij een beeld van Christus... die de vertegenwoordiger is van het tweede hoge priesterschap, dat van het nieuwe verbond namelijk, en dus de opvolger van het Aaronitische priesterschap. Men lezen heel de Hebreeënbrief. Hij neemt het eerste weg, Hebreeën 10, hij neemt het eerste priesterschap weg om het tweede te stellen. En dus Eleazar, de tweede hoge priester onder het oude verbond, is heel specifiek een type van de hoge priester van het nieuwe verbond, dat tweede verbond ter vervanging van het eerste. En dus de naam van Eleazar, Eliezer, Elazar, Lazarus, is eigenlijk een bedekte aanduiding van de figuur die we ook kennen onder de naam Melchizedek. Huh? En het leuke is natuurlijk, maar dat is niet een echt argument, het leuke is natuurlijk dat in het Oude Testament Melchizedek geïntroduceerd wordt in Genesis hoofdstuk 14... En op dezelfde bladzijde nog wordt ons geïntroduceerd Eliezer. Lazarus dus. In het Grieks. Namelijk de knecht van Abraham. Lees het maar na. Eerst Melchizedek. Daarna herhaalt de Heer zijn beloften aan Abraham. En dan zegt Abraham tegen de Heer: wat zult gij mij geven? Moet op een Joodse toon eigenlijk uitgesproken worden. Een beetje Jiddisch accent, dat kan ik niet. Maar hè, wat zult gij mij geven? Ik heb toch geen kinderen. En deze knecht, deze Eliezer, deze Damaskener, de man uit Damascus, hij had dus ook Paulus kunnen heten, maar dat is een ander verhaal, dat vertel ik een andere keer. Maar deze Damaskener, Eliezer zal mijn erfgenaam zijn. Ze worden dus achtereenvolgens in de Bijbel meteen geïntroduceerd. Eerst Melchizedek en dan Eliezer. Maar Eliezer staat voor het zaad van Abraham, het welk is Christus. Daar gaat het maar om. En Eliezer wordt dus op een of andere wijze later vervangen door Isaac. Maar het doet nou weinig de zaken. Voor de symboliek maakt het weinig uit. Daar gaat het maar om. Lazarus dus als type van Christus, de opgewekte. En ik nog even verder gaan om het verband van het schriftgedeelte hier in Johannes vast te houden. Zijn verbanden die nooit geconstateerd worden helaas. Maar daarom doe ik het nou juist. Als deze Lazarus een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond, wel nu, de hoge priester van het nieuwe verbond kennen wij als de herder van de schapen. Want wat de hoge priester is voor het volk, is de herder voor de kudde. Zoek het maar eens uit in de Bijbel, dat is echt zo. De Hebreeënbrief, check even de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief eindigt ook met de term... De overste herder, geloof ik, hè? Was het zo niet? De overste herder zal verschenen zijn. Precies. De hele brief gaat over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Het hele boek, dat is de inhoud van het boek, feitelijk. Maar in het eind van de brief, daar wordt hij ineens genoemd de overste herder. Maar het is hetzelfde natuurlijk. Nou goed, de aardigheid is dan dat we in Johannes 10 hadden de goede herder uitgebreid. En nu in Johannes 11, Lazarus. Maar dat is geen verandering van thema, het gaat nog steeds over precies hetzelfde. Toch? En zoals de goede herder, ik hoop maar dat u het zich nog herinnert, want ik kan het niet elke keer uitleggen natuurlijk. Maar zoals degene die door de deur ingaat de herder der schapen is, vers 2 van hoofdstuk 10. Zo vinden we hetzelfde beginsel terug in Lazarus. Hij zou eerst moeten sterven en daarna opstaan uit de dood. Zo ging dat. Want het gaan door de deur was immers een beeld van opstanding. Nou ja, dood en opstanding, zo je wilt, maar essentieel is natuurlijk toch opstanding. En nou komen we een Lazarus tegen, die inderdaad sterft, maar uit de dood opstaat. En dan vindt u een perfecte rijm, noem ik dat altijd. Het gaat over precies hetzelfde thema nog. Nou goed, het verklaart ook de uitspraak van de omstanders hier in Johannes 11, die zeiden, ziet hoe lief hij hem had in vers 36... Naar aanleiding van dat er in vers 35 staat, Jezus weende toen hij naar het graf van Lazarus ging. Men stelt vast, ziet hoe lief hij hem had, en ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar ik denk dat er nog wel wat meer achter zit, want de Heer kwam hier bij het graf van Lazarus, maar overdrachtelijk was het zijn eigen graf. En ik ben er stellig van overtuigd dat hij dat wist. Daar gaat het maar om. Het verhaal is ook hetzelfde. Spelonk, steen ervoor, steen wegrollen en zo verder. Daar gaat het echt over. Nou goed, tot zover dan even Lazarus. Die in het huis woonden ook Maria en Martha. Nou, ze er echt in woonden, maar zo wordt het, als je alles bij elkaar telt, kom je tot die conclusie dan maar. Hè. Maria en Martha, dat is makkelijk genoeg. Lazarus is het hoofd van de huishouding, nou ja, niet van de huishoudelijke dienst, maar van het huis dan, laat ik het zo zeggen. Toch? Nee, Martha was hoofd van de huishoudelijke dienst. Althans, dat dacht zij. Bleek ook niet helemaal correct te zijn, maar vooruit. Maar hij was hoofd van het huis, om zo te zeggen. En het huis werd verder gevormd door Maria en Martha. Maar het zal duidelijk zijn dat Maria en Martha samen dus gewoon een beeld zijn van de gemeente. Dat nou wat statisch, zonder een verhaal erbij, maar zo zit het gewoon. Het ene huis, de gemeente als zodanig, Lazarus als de hoge priester, de oudste, de broer in ieder geval, op die grond alleen al de oudste, als type van de Heer Jezus Christus, en Maria en Martha als beeld van de gemeente. Ja, twee vrouwen, ja waarom ook niet, heb ik eens nagevraagd aan ene Jacob het hoofd van de mispogen in het Jiddisch dan maar vooruit, van de familie en inderdaad twee vrouwen, of je nou wilde of niet. Toch? Rachel en Lea, en ze konden het niet eens worden over de volgorde. En er was ook nogal wat onderlinge strijd tussen de beide dames. Iets wat de dames zelf natuurlijk heel goed begrijpen, maar het gaat er verder niet om, maar het gaat om de typologie. Waarom is dat zo? Dat is heel eenvoudig. Omdat Martha, ik ga terug naar Johannes, dat we verschillende schriften tegelijk bespreken, dan moet u maar aan wennen. Hè? Dat gaat namelijk sneller. Maar goed, Martha is een beeld van de gelovigen uit de Joden. En maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. De volgende uitdrukking dan altijd. Martha, een beeld van de gelovigen. Nou, dan zal ik het anders zeggen. Martha, een beeld van de gelovigen die onder de wet leefden. Ontleend aan Lucas 10. Martha, die altijd druk was. Die dacht dat het van haar afhing. Die druk bezig was. Druk met veel dienens. Ja. Ik lees hem misschien straks nog wel even. En daarnaast Maria, die zich niet zo druk maakte, die nogal, hoe zeg je zoiets, hè? Die liet het maar gewoon voorbij komen. Maar vooral in de eerste plaats, want zo kennen we haar waarschijnlijk het beste, zittend aan de voeten van de Heer Jezus. Daar zat ze altijd, ook toen ze zijn voeten zalfde, maar dat is hier een hoofdstuk verder. Als u begrijpt wat ik bedoel. En zelfs in Johannes 11, vers 32, dit hoofdstuk dus, valt zij aan zijn voeten. En in Lucas 10 zat zij aan zijn voeten, te luisteren. In 11 valt zij aan haar voeten en aan zijn voeten. En in Johannes 12 zalft zij de voeten van de Heer Jezus. Ze heeft iets met die voeten van de Heer Jezus. Toch? Ja, dan moet je dus een keer zien dat dat zo is. Dan moet je opvallen. Altijd Maria en de voeten van de Heer Jezus. Nou, hoe dan ook. Maria is een beeld van de gelovigen uit de heidenen. Dat is de makkelijkste variant. En de iets moeilijker variant is natuurlijk dat Maria en Martha toch zusters waren. Dus is Maria bij gelegenheid een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En dan dreig ik altijd, als u daar moeilijk over gaat doen, dan zeg ik er gewoon niks meer over. Dan zeg ik weer gewoon, ze is een beeld van de gelovigen uit de heiden. Hè, vanavond vertel ik het dan maar even zo. Ik moet er toch op terugkomen, dus nou maar even. Maar die twee zijn het. De een leefde onder de wet, dienend, dus was dienstbaar. Had niet echt gehoeven, maar ze was het nou eenmaal. En de andere was vrij, om zo te zeggen. Ja, in gedachten ben ik nou heel wat andere schriftgedeelten, weet u wel. Matthäus 1, Maria, die uit wie de Heer Jezus geboren zou worden, was een teken. De geboorte van Jezus uit Maria was een teken. Dat zei Jesaja tenminste. Ja. Een teken waarvan? Nou, een teken van het ontstaan van de gemeente, Jezus. Christus, type van de gemeente. Is de gemeente immers, eigenlijk. Zeker op zich. Zou voortkomen inderdaad uit Maria. Hetzelfde verhaal, 10 stammen van Israël. En daarom heette haar verloofde ook inderdaad, kun je zelf bedenken, denk ik soms. Hè? Dat is natuurlijk verschrikkelijk arrogant, dat weet ik. Maar achteraf, soms denk ik, ja, kun je zelf bedenken. Die heette dus Jozef, want dat is de naam en titel die meeging inderdaad met de 10 stammen van Israël uiteraard. Stam van Efraïm en zo verder. Nou goed. Dus het is duidelijke Bijbelse symboliek. Dat hoef je niet te verzinnen, integendeel. Als je de schriftplaatsen waarin die namen voorkomen met elkaar vergelijkt in die geschiedenissen, kom je vanzelf tot die gedachtegang, tot die conclusie. Dat kan gewoon niet anders zijn. En hier dus ook. En om even terug te komen op Jacob en zijn twee vrouwen, daar heb je precies hetzelfde verhaal. Dat Rachel moeten zijn een beeld van de gelovigen uit de Joden, dat hadden moeten zijn. Maar het werd Lea, bleek Sanderendaags. Toch? Een beeld van 10 stammen van Israël. Daarna kwam het allemaal nog goed. Nou ja. Maar u begrijpt toch waar het over gaat zo? Het is precies hetzelfde verhaal. Het herhaalt zich steeds doorheen de Bijbelse geschiedenis. Hier vinden we dezelfde dingen terug. Trouwens, ik weet niet of ik dat al eerder gezegd heb, maar deze Johannes natuurlijk, die dit schrijft, de Johannes van het Johannesevangelie, die was gewoonlijk maatje met Petrus. Petrus en Johannes, die twee, ze liepen ook tezamen, weet u nog? Want het is kort geleden Pasen geweest, dus dan weten sommigen dat weer. Zij liepen, Petrus dan ging uit en de andere discipel, dat is 20 vers 3 van Johannes. Petrus dan ging uit en de andere discipel, dat wil zeggen Johannes, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen gelijk, dat wil zeggen ze begonnen gelijk te lopen, dus het was geen valse start. Bestaat er? Zeker wel. Zij liepen gelijk en de andere discipel, Johannes, liep vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam eerst tot het graf. Dan heb je hetzelfde verhaal. Petrus als een beeld van de gelovigen uit de Joden. En Johannes als beeld van de gelovigen uit 10 stammen, dan wel heidenen. Dat zo je wilt. Ze begonnen gelijk. Het initiatief was trouwens dat van Petrus. Het begint dus ook. Met Joden, de handeling is een geschiedenis van Joden uiteraard. Hè? De stad is Joods, maar niettemin gedurende de geschiedenis blijkt het omgekeerd te worden. en komt men inderdaad bij heidenen terecht. En Johannes is dus de eerste inderdaad in het, bij het graf. Bij het graf. Leuk is dat, hè? Nou goed. En als u dat allemaal verder gezocht vindt, geeft niks. Dan ga ik terug naar Johannes 11. U hebt toch van tevoren even het hoofdstuk doorgelezen, voordat u hierheen kwam. Nou, ja. Daar waren die twee zusters. En ze hoorden dat de Heer Jezus eraan kwam. En raad eens wat. Wie ging er het eerst op pad? Martha. Dus. En later pas Maria. In die volgorde. Nou goed. Hetzelfde verhaal dus eigenlijk. Maar dan moet het duidelijk zijn dat dit de achtergrond is feitelijk van heel deze geschiedenis. Het is een uitbeelding van de situatie zoals die tot stand gekomen is in onze bedeling. Of anders van de geschiedenis aan het begin van onze bedeling. De opstanding van Christus en daarna hoe het ermee verder gaat. En degenen die daarin betrokken zijn, namelijk Joden en Heidenen, dan wel Martha en Maria, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, er staat trouwens uitdrukkelijk bij in vers 2 van Johannes 11, die had ik dus nog overgeslagen. Daar staat, Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Zodat Maria hier meteen geïntroduceerd wordt in relatie met de voeten van de Heere Jezus. Was hier nog eigenlijk helemaal geen aanleiding toe? Op geen enkele wijze zelfs. Want is hier, voor sommigen is het hier problematisch, omdat heel die geschiedenis van de zalving van de voeten van de Heer Jezus door Maria, die had nog niet eens plaatsgevonden. Dat komt pas in hoofdstuk 12. En als u mij vraagt, staat het hier echt in de chronologische volgorde. Dat is lang niet altijd zo, maar hier wel. Er wordt tijdrekening bijgegeven in Johannes 12, dat kan niet missen. Dus een paar dagen voor de of één of twee dagen voor de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dan vindt die zalving plaats. Nou goed, de opstanding van Lazarus moet dus eerder geweest zijn. Dat klopt ook precies. Maar toch wordt het hier al vermeld. Denk erom, die Maria is die vrouw die de voeten van de Heer Jezus zalfde. Overigens, maar daar hebben we het misschien naar aanleiding van hoofdstuk 12 dan nog wel even over. Voor alle duidelijkheid. Ik weet dat het niet aardig is voor Maria om het te zeggen. Maar dat is, wij noemen haar Maria, wij protestanten. Wie dat maar zijn mogen, zus. Ja, u niet, geloof ik, hè? Nee. Nou. Wij protestanten, wij zeggen dan, dit is Maria van Bethanië. En als we lezen over een Maria Magdalena, die trouwens toch de Heer Jezus zal, of niet? Nou goed. Jazeker wel. Daarvan zeggen we, ja, dat is een andere. Niet met zoveel nadruk, want het moet vooral niet opvallen. Maar in protestantse kring zijn het er twee. Omdat men problemen heeft om het karakter van Maria van Bethanië overeen te brengen met het idee van dat zij in ieder geval ooit een hoer was. Daarna zeg ik, maar een Bijbels argument is er niet voor. Hooguit is het enige argument een gebrek aan mensenkennis. Mag ik dat zeggen eigenlijk of zo? Nee. Ik zou niet weten waarom die dames niet misschien toch aardig... Ik weet het echt niet zo snel. Nee. Waarom ze misschien toch niet aardig kunnen zijn. Ik zou niet weten waarom niet. Ik zou ook niet weten waarom ze niet tot geloof zouden kunnen komen. En zo verder. Dus ik vind het op zich helemaal geen argument. Maar aan de andere kant, uit de Bijbel heb ik geen enkele reden om tot de conclusie te komen dat twee verschillende dames zijn. De Rooms-Katholieken zijn ook nooit tot die conclusie gekomen en weten niet beter dan Maria. Die Maria van Bethanië is dezelfde als Maria Magdalena. Misschien hebben die minder moeite het karakter van Maria van Bethanië overeen te brengen met het karakter van een dame die ooit een hoer was. Moet ik eens navragen morgen in Brabant. Ja, ik begrijp die dingen nooit echt. Dat was voor mij ook ineens vreemd. Ik weet omdat ik ooit zelf tot de conclusie kwam van dit zijn er niet eens twee, dat is er maar één. En achteraf bleek dat ook alleen het idee dat het er twee waren, twee verschillende dames, dat het specifiek protestantse dwaling is. Nou ja, laat maar zitten. Nee, ik bedoel het nooit zo lelijk als het eruit komt soms, maar... ja. Maar het is gewoon dezelfde. Dat blijkt ook uit de vergelijking van de geschiedenissen. Dus het hoeft echt geen probleem te zijn. Maar die Maria is juist die hoer die tot geloof kwam en inderdaad aan de voeten zat van de Heer Jezus en hem zalfde. Zijn hoofd ook trouwens, al staat dat er hier in Johannes 12 niet bij, maar elders weer wel. Zij is namelijk de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Afkerig, ontrouw, die afkerige dochter, weet u wel, uit de oud-testamentische profeten, ontrouw, ergens anders terechtgekomen in een ander land, zei je Magdala kennelijk, gelegen in Galilea, min of meer aan het meer van Galilea, maar niettemin thuishorend in Bethanië, daar was ze dan ook uiteindelijk. Heb je het verhaal? Het is gewoon een uitbeelding van die 10 stammen die alsnog tot geloof komen. Kwamen. Voor degene die liever mannelijke voorbeelden hebben, de verloren zoon en zijn broer. De verloren zoon, beeld van de 10 stammen, en die broer die nooit weg was, maar wel chagrijnig. Nou, jaloers. Maar dat zeggen de profeten toch ook, en het Nieuwe Testament toch ook. De Joden zouden jaloers zijn. Precies. Een beeld van 2 stammen van Israël, daar hebben we dezelfde combinatie. Maar even. Dus Maria was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten. In Johannes Evangelie met nadruk de voeten. Dat was het niet alleen, maar het is het enige wat Johannes vermeldt. Daar is ook een goede reden voor. In Johannes ligt nou eenmaal de nadruk op de voeten. Want de gedachte is die van Romeinen hoofdstuk 10... Die van, hoe lieflijk zijn de voeten, nee, uit Jesaja, en wat was die andere ook alweer? Ik weet niet meer. Hoe lieflijk zijn de voeten, was het Amos? Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen of dergenen die het goede boodschap, die evangeliseert. Die het goede boodschap, bazaar, weet u nog, goede boodschap brengt, enzovoorts. Hoe lieflijk zijn, ik zeg altijd... Als je van niks weet en het gewoon leest, dan denk je, dit is de complete foute formulering. Je zegt niet, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap. Je zegt, hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede boodschap. Dat begrijpt u toch hopelijk. Waarom staat er dan voeten? Omdat hij de boodschap verre heeft moeten brengen. Naar degene die verre zijn. Buitenslands dus. Niet in Canaan, niet in Israël, althans het land Israël, maar inderdaad aan degenen die verre zijn, aan de einden der aarde of aan de eilanden, de zee, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En daarom, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de goede boodschap kwam brengen. En dat is de relatie tussen Maria en de voeten van de Heer Jezus. Dat is een typologische uitbeelding van hoe inderdaad de boodschap, het evangelie en daarmee Christus gepredikt zou worden, inderdaad aan de einde der aarde om zo te zijn. En daar woont als het ware Maria. Zo zit dat. Goed. Daar hebben we het later over, want het hoort bij Johannes 12 uiteraard. Er staat dan in vers 3 van Johannes 11, zijn zusters, die twee zusters van Lazarus dus, zijn zusters dan zonden tot hem zeggende, Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. Ze lieten dus een boodschap brengen. Weet u nog dat ik de vorige keer aan het begin, nee, niet aan het begin van de avond, maar in de loop van de avond een keer gezegd heb, dat mijn zinziens, die familie van de Heere Jezus, helemaal niet zo arm was, en dat deze familie, Lazarus, Maria en Martha, voor zover wij er iets meer van weten buiten de Bijbel om, waren ze net zo goed een familie, op een of andere wijze, van de Heer Jezus. Waarom ook niet, Johannes de Doper was dat ook. Toch? Nou goed. Maar hier zijn ze in ieder geval in staat om een boodschapper uit te zenden naar de Heer Jezus. Ze gingen niet zelf, zij zonden iemand, personeel, neem ik dus inderdaad aan. Ze zonden tot hem, tot de Heer Jezus, zeggen: de Heer, zie, die gij lief hebt, is krank. Maar welke kant moest die boodschap er eigenlijk op? Ik bedoel te zeggen, waar was de Heer dan? En niet zeggen, Bethanië, dat is Judea, dus de Heer zal wel in Galilea zijn. Want normaal heb je maar twee mogelijkheden natuurlijk. Wij weten het namelijk niet. In het voorgaande gedeelte staat immers in vers 40 van hoofdstuk 10, hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en bleef al daar. Dat heb ik ook gezegd, de geschiedenis kwam daar ook niet verder. Maar waar het was, ja, over de Jordaan, maar daar blijft het dan ook bij. Niet in Galilea, niet in Judea, maar waar dan precies wel? Nou, in ieder geval buiten, ergens, waar het maar was. En daar vandaan wordt de Heer geroepen. Let op dat er nooit bij staat hoe of wat precies. De dingen worden niet verteld. Als het gaat om de tegenwoordige positie van Christus zelf, het niet is in Jeruzalem, waar hij dan wel is, nou ja, dan of krijg je plaatsen met een volstrekt symbolische betekenis, of je weet het helemaal niet. Het wordt gewoon niet gezegd, er wordt zelfs omheen gepraat, dikwijls in de beschrijving. Nou goed. Dus, zijn zusters zonden tot hem, zeggende: Heer, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus, dat horende, zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Begrijp je me goed? De uitdrukking, deze krankheid is niet tot de dood, betekent niet dat Lazarus niet zou sterven, of dat de Heer Jezus dat zei, of zo, of dacht. En dat tot, wil immers zeggen, of duidt immers op een doel, en de gedachte is gewoon dat deze ziekte niet de dood tot uiteindelijk gevolg zou hebben, dat dat er niet de bedoeling van was, dat hij niettemin zou sterven. Ik denk, lijkt me toch voor de hand liggend dat de Heer Jezus heus wel wist dat hij aan deze ziekte zou sterven. Dat wist kennelijk iedereen. Maar de Heer zei, nou, dat is niet het doel ervan. Het doel van die ziekte is de verheerlijking van God. De heerlijkheid God staat er meteen achter. Niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid God. Het ene vertalen ze met tot de, het andere met ter, maar het is heus hetzelfde. Het is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid Gods. Het doel ervan is niet dat hij sterven zou, het doel ervan was dat God verheerlijkt zou worden. Ook al zou hij wellicht sterven, maar het was niet het doel. Weet u, het is dezelfde kwestie eigenlijk als aan het begin van Johannes 9, bij de genezing van de blindgeborene. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En de Heer antwoordt: nee, het is opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Daar gaat het altijd maar om. En hier in Johannes 11 precies hetzelfde. Uiteraard. Het is opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Want per slot, deze Lazarus was een type van de Zoon Gods. De opstanding van Lazarus komt dus overeen met de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf. En die wordt in het algemeen, zeker door de Heer zelf, beschouwd als zijn verheerlijking. Ik kan niet missen. Dus waar gaat het om? Om de heerlijkheid Gods, dan wel om de heerlijkheid van de Zoon van God. Uitgedrukt in uiteindelijk de opstanding van Lazarus. Als je het goed leest, dan kom je tot de conclusie, die paar zinnetjes uit vers 4 aandachtig leest, kom je vanzelf tot de conclusie dat de Heer Jezus precies wist dat Lazarus eerst zou sterven en dat hij daarna uit de dood zou opstaan. Want zo zou God verheerlijk worden. Door de opstanding van Christus zelf namelijk, de Heer Jezus zelf. En daar is dit uitbeelding van. Nou, en dan niet meteen ethiek gaan bedrijven en vragen of dat wel ethisch verantwoord was, dat de Heer zo'n laconieke uitspraak doet en kennelijk helemaal niet bewogen. Is dat helemaal niet, hij werd met innerlijke ontferming bewogen of zo. Dat zou je verwachten misschien of zoiets, hè. Daar wordt altijd over gesproken, hè? En gefilosofeerd. Of je dat wel zo doen mag, zo laconiek. De ene heeft behoefte de Heer Jezus te verdedigen in dit soort koude uitspraken, zo harteloze uitspraken, toch? En de ander zegt, nou ja, hij wist wel dat het wel goed zou komen, dus nou ja, goed. Of die mensen moesten leren op hem te vertrouwen, dus deed hij wat langzaam aan. om ze te plagen of zo. Want sommigen hebben een idee dat God dat tot in onze dagen nog steeds zo doet. Ons een beetje beproeven. Alsof de schrift niet gewoon zegt dat God nooit iemand beproeft. Nou ja, verzoekt had ik moeten zeggen, ja sorry. Ja, verzoeking van Gods wegen, om te kijken wat hij nou gaat doen. Nou, geen aanstal te maken om te helpen, eens kijken wat hij gaat doen. Dit is allemaal volstrekt onbijbelse dingen. Zie? Nee, het gaat in de eerste plaats in de geschiedenis om de profetische betekenissen van. En wat we ervan opgeschreven vinden, heeft uiteraard tot doel om die profetische betekenis ook inderdaad vast te leggen. In essentie, ik moet u zeggen, waarheid in het algemeen heeft met gevoel of met emoties, maar ook met ethiek, helemaal, maar dan ook helemaal niks van doen. En ik wil het nog sterker zeggen, dan zeg ik het andersom. Dan zeg ik, als er één grote vijand is van de waarheid, nou twee dan, dan zijn het onze emoties. Want wij verdragen de waarheid niet, willen hem niet horen. Of het is de ethiek. Zo van, dat kan er wel zijn, kan wel waar zijn, maar dat mag je zo niet zeggen. Want het is tegen de regels van omgang en hoe dat maar heet, mag het tegen de etiketten. Dat is ook ethiek, maar dan iets kleiner. Etiketten, dat weet u toch, een kleine ethiek betekent dat. Nou, maar dat, die dingen zou je nou juist aan de kant moeten kunnen schuiven, daar aan voorbij kunnen zien, daar laconiek over doen. Ik doe altijd mijn best om er laconiek over te doen, onder alle omstandigheden, want het gaat om de waarheid, die mis je anders. En dus, er wordt gewoon vastgesteld, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid God, dat is het doel ervan, opdat de zoon, meer specifiek dus, opdat de zoon van God door dezelfde verheerlijkt worden. Begrijp je me goed? Nou kun je nog zeggen, het zal tot eer van de Heer Jezus zijn dat hij het instrument zou zijn om Lazarus uit de dood op te wekken. En zo is het dan tot heerlijkheid van de Zoon Gods. Ik lees hem zo niet. Ik lees hem als de opstanding van Lazarus is een beeld van de Zoon Gods die uit de dood zou opstaan. En zo wordt de Zoon van God verheerlijkt. In deze voorstelling. Goed, dan staat er vervolgens in vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. U weet wat liefde is, gemeenschap. Is verbondenheid met. En als je die typologische achtergrond ervan verstaat, dan is dat duidelijk genoeg. Natuurlijk had hij hen lief. Want waar Martha en Maria een beeld zijn van de gemeente als zodanig, en waar Lazarus een type is van de Heer Jezus zelf, daar is natuurlijk verbondenheid. Vanzelfsprekend. Maar dan staat er, als zij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij 2 dagen, de vertalers hebben er tussen gevoegd, nog 2 dagen. Ja, dat is altijd zo natuurlijk, hè. Ja. Ik weet niet waarom ze dat toegevoegd hebben, maar. Maar toen bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was. Zeg genadig genoeg, want als later de geschiedenis ons verder verteld wordt, dan is het niet meer sprake van een oponthoud van 2 dagen, maar 1 van 4 zelfs. En als je het mij vraagt, kun je ze nog misschien wel bij elkaar optellen, dan heb je er 6, dus dan wordt het knap ingewikkeld. Waar gaat het eigenlijk om? Dan moet ik u zeggen, dat is een van de problemen die we hebben met de profetische of typologische verklaring van geschiedenissen in de Bijbel. Het is lang niet altijd zo dat je het allemaal achter elkaar moet lezen en ook op doorgaande wijze moet begrijpen of verklaren. Dat is niet zo. Meestal niet. Integendeel, meestal is het namelijk zo, dat is mijn ervaring tenminste, dat in de een en dezelfde geschiedenis in beginsel steeds hetzelfde herhaald wordt. Steeds opnieuw dezelfde dingen worden uitgedrukt in deze symbolische vorm. En soms ook anders, dat wil zeggen dat het gaat om verschillende dingen, niet noodzakelijk in de chronologische volgorde. Chronologie namelijk speelt in de Bijbel maar een zeer ondergeschikte rol. Nou goed, kijk, waar het gaat om 2 dagen hoeven wij geen probleem te hebben. Als het nog 2 dagen wachten is, dan kennen wij heel wat schriftgedeelten die daar rechtstreeks mee van doen hebben. En de belangrijkste is natuurlijk gewoon die van na twee dagen. En op de derde dag, want zo formuleer ik hem voor alle duidelijkheid altijd maar. Na twee dagen en op de derde dag zou immers de opstanding zijn. Opstanding van Christus. Beter zou ik zeggen, na twee dagen of na twee. Voor dagen zijn staat nog te bezien. Maar na twee en op de derde dus wordt de belofte vervuld. Dat is hem eigenlijk. En dan blijkt de gedachtegang toepasbaar op talloze geschiedenissen, talloze schriftplaatsen in het Oude Testament. Schriftplaatsen waar je gewoon overheen leest, maar het is zo vaak, ik zeg altijd na twee dagen. Wat gebeurde na twee dagen? Er roept altijd voor iemand de opstanding van Christus, zeg ik. Na twee dagen werden de ezels teruggevonden. En er weet niemand ineens meer waar het over gaat, maar het staat echt ook allemaal in de Bijbel. En na twee dagen kwamen ze weer uit. Toen kwamen ze weer tevoorschijn uit Jericho. Nee, die waren bij een hoer op bezoek geweest. Ik aarzel wat, maar dat was Rahab. Maar bij nader inzien is die ook gewoon een beeld van die 10 stammen van Israël. Maar dat ga ik nou niet vertellen. Daar hielden die twee verspieders zich op. Weet je, nog twee dagen lang. Ergens op het dak, in de opperzaal. Nou ja, begrijp je toch, hoef ik toch verder nou niet uit te leggen, want dat is net zo'n geschiedenis. Maar na twee, maar alles in de Bijbel is altijd na twee. Er moet wat gaan gebeuren, en als het iets goeds is wat moet gaan gebeuren, dan is het gewoonlijk na twee. En dus, de opstanding van de Heer Jezus Christus, na twee en op de drie. Want dat is dan het idee, op de drie. Op de derde dag. Want drie in de Bijbel staat voor belofte. En op de drie en dus na twee wordt de belofte vervuld. De belangrijkste is ongetwijfeld die van de opstanding van Christus, die dan ook plaatsvond na twee dagen. Ik zou niet weten waarom het niet meteen op de tweede dag had kunnen gebeuren. Ik zou ook niet weten waarom hij zelfs eerst nog moest begraven worden. Zij het dan dat natuurlijk Jesaja 53 zegt dat hij begraven zou zijn. Eerst, maar vooruit. Maar het had niet gehoeven. En het had ook wel 4 dagen, 5, 6 dagen kunnen zijn. Een week weet je veel. Maar waarom nou na twee en op de derde? Wel, omdat dat nou eenmaal de Bijbelse systematiek is. Is het systeem in. Daar gaat het maar om. En dus de wederkomst van Christus. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat is een opstanding. Dus ik zit weer in problemen. Maar het is natuurlijk zo, hè. Toen kwam hij terug. Uit de dood, na twee dagen. Maar ik bedoelde wat anders te zeggen. De wederkomst van Christus, wat wij er gewoon konden verstaan, zal net zo goed plaatsvinden na twee dagen. Want niet alleen de Heer Jezus zal na twee dagen verrijzen, maar ook Israël zal na twee dagen verrijzen. Toch? Volgens Hosea 6. Alleen terwijl ik het zeg, denk ik, maar Hosea, dat is aan de 10 stammen geschreven. Dus het kan toch weer gewoon die 2 dagen zijn. En de herleving van Israël, namelijk van de 10 stammen, heeft dus al lang plaatsgevonden. Maar dan maak ik het te moeilijk misschien, hè? Is al geweest. Maar laat ik die maar buiten beschouwing laten. Maar het is wel zo eigenlijk, hè? Maar na 2 dagen is in dat geval dus gewoon, daar heb ik voor de zekerheid in de tijd nagevraagd aan Petrus. Die zei, nou ja, 1 dag natuurlijk is als 1000 jaar. En die andere 1000 jaar is ook een dag. Dus je komt dan 2 dagen van 1000 jaar. Dus als het nou gaat om de opstanding van Christus, dat is wederkomst. Of zijn wederkomst om zijn koninkrijk te openbaren in de toekomst, is in beide gevallen na 2 dagen. Alleen de lengte van de dag is verschillend. Het blijft gewoon altijd hetzelfde verhaal. Toch? Dan namelijk wordt de belofte vervuld. En dus is logisch. Hier in de geschiedenis ik mag het zo niet zeggen, maar bij wijze van spreken dan, hè, in deze geschiedenis van Lazarus mag je toch verwachten dat er ergens een vertraging van 2 in zit. En dat na 2, wat het maar is, de dingen pas zouden gebeuren, dat vind je hier dus ook. En dus, als hij dan gehoord had dat hij krank was, bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was. En als ik nou niet meer weet dan dit, ben ik geneigd te zeggen, nou ja, deze 2 dagen komen 100% overeen met de 2 dagen van de Heer Jezus in het graf. Want na die 2 dagen voelen wij, ik heb met opzet niet in de geschiedenis gelezen, eerst, hè, Maar we voelen op onze klompjes aan dat na die 2 dagen moet alsnog Lazarus beter worden dan wel uit de dood opstaan. Dat verwachten wij ook gewoon eigenlijk. En dus in de eerste plaats 2 dagen als uitbeelding van de 2 dagen van de Heer Jezus tot aan zijn opstanding uiteraard. Als u er meer van wil maken, dat kan ook, maar dan neem ik die 2 dagen van 1000 jaar. En dan praten wij dus niet meer slechts over de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar ook over zijn verschijning in de toekomst in heerlijkheid. Want dat is altijd het dilemma. Ik kan het ook niet helpen dat het niet eenvoudiger is. Maar zo moeilijk is het toch ook weer niet, hè? Het dilemma namelijk van de Heer Jezus, de opgewekte uit de dood, gezet aan de rechterhand Gods en gesteld tot hoge priester van zijn volk. Hebreeën zit ik nu de eerste hoofdstukken. De vraag is alleen, wie is zijn volk? En in onze dagen is dat de gemeente. En waar het Israël officieel, waar het Israël betreft, dan zeggen we, ja, hij zou toch hoge priester moeten zijn van Israël. En dan zeg ik, ja, maar dat is pas bij zijn wederkomst. Hij werd na 2 dagen de hoge priester van zijn volk. Maar waar het over Israël officieel als volk gaat, Israël als volk, zal het pas zijn over 2 dagen van 1000 jaar. En dat zo kun je dus ook lezen. En dan zijn die 2 dagen in deze uitbeelding van, ja, als ik het populair zeg, van onze tegenwoordige bedeling. Maar u weet het, het is niet nauwkeurig genoeg. Maar er zijn die 2 dagen de uitdrukking van de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70e week van Daniel. Dus het gaat toch altijd dubbel op. En het zijn belangrijke dingen. Niet dat ze noodzakelijk zijn om deze geschiedenis van Lazarus te begrijpen, want dat hoeft mij nou ook weer niet. Maar het zijn zulke belangrijke waarheden, opdat we aan de ene kant onze eigen positie in deze tegenwoordige tijd zouden kennen. En aan de andere kant ook hoe het verder gaat straks in de toekomst met de geschiedenis van de Heer Jezus natuurlijk en Israël. Ik bedoel gewoon dit te zeggen. Er lopen mij te veel mensen rond die kunnen aantonen dat de Heer Jezus Christus hoge priester zou zijn van Israël. Maar aangezien Israël nog niet tot geloof gekomen is, is Christus dus niet de hoge priester. En als je dan protesteert, dan zegt men, nou ja, hij is nog niet de hoge priester van Israël. En daarna moet je dan meteen vragen, maar van wie dan wel? En in vele gevallen wordt dan gewoon ontkend dat hij überhaupt hoge priester is. Hetgeen natuurlijk 100% onbijbels is, omdat de Hebreeënbrief uiteenzet dat de Heer tot hoge priester gesteld is en trouw is bovendien aan degene die hem gesteld heeft. Op grond van en sinds zijn opstanding. Hij is dus hoge priester. En hij doet zijn werk als hoge priester. En niet meteen roepen, ja, maar dat staat in een brief aan de Hebreeën en dat zijn wij niet. Dan zeg ik, of het aan iemand geschreven is, maakt me niks uit. Er staat gewoon in dat Christus hoge priester is op grond van, niet zal zijn, hoge priester is op grond van zijn opstanding. Aan wie je dat schrijven wilt, ja, dat maakt me toch niks uit. Dat verandert het feit toch niet? Ik bedoel maar, dat zijn allemaal geen argumenten. En je kunt ook niet zeggen, ja, maar die brief is bestemd voor mensen pas in de toekomst. Dan zeg ik, nou, dan leren ze in de toekomst dat Christus hoge priester is geworden bij zijn opstanding. Dan is hij dat nu. Van wie dan? Van Israël? Nou, als je die naam wil gebruiken, ik heb er geen bezwaar tegen. Er staat dat hij de hoge priester is van allen die in hem geloven. Lees het maar na. Hebreeën 3 dan zomaar. Hè? Want daar staat dat hij tot hoge priester gesteld is. Dat hij trouw is aan degene die hem gesteld is. Dat hij getrouw is over heel zijn huis. Heel zijn volk dus, heel zijn huis. En er staat er meteen achter wie dat zijn. Wiens huis wij zijn. Dat is de vraag, wie zijn wij? En het antwoord is, staat er ook achter, indien wij deze belijdenis der hoop behouden of vastbehouden. De woorden die een paar keer herhaald worden, dus daarom kan ik ook zo slecht helemaal letterlijk citeren uit het hoofd. Die zin komt in verschillende vormen nog een paar keer voor in hoofdstuk 3 en 4. En later trouwens ook nog. Wie zijn dat? Degenen die in hem geloven. Nou, wie zijn dat? Nou, het Joodse volk als volk niet. Maar Joden en heidenen die in hem geloven, wie het ook maar zijn mogen, maken dus deel uit van zijn volk en hij is de hoge priester. Hun hoge priester. Onze hoge priester dus. Naar de ordening van Melchizedek. Ik kan niet missen, er is echt helemaal niks moeilijks aan. En waar de problemen vandaan komen, hoef ik u gelukkig niet uit te leggen. Ze hoeven er niet te zijn wanneer je gewoon vasthoudt aan wat de schrift ervan zegt. Maar het gaat dubbel op. Als je kunt bewijzen dat de Heer Jezus hoge priester zou zijn van Israël. Straks, wanneer Israël tot geloof gekomen zal zijn, heb je daar toch niet mee bewezen dat hij niet eerst en daarvoor al hoge priester is. In de eerste plaats van een gemeente van eerstelingen, een gemeente uit de heidenen. Toch? Het is toch niet zo moeilijk. Als het een waar is, dan heb je niet bewezen dat het andere niet waar is. Het gaat namelijk inderdaad dubbelop. Het is een veelgemaakte fout dat ik dat nu zo sta te vertellen. Komt omdat ik daar gisteren ook weer tegenop liep. En wat was het ook weer? Ik weet het niet eens meer. Het was in Ezechiël. Moet ik even zwaar nadenken. Daar zat ik toch. In Ezechiël, waar aangekondigd worden. Die kwestie van die herder is Ezechiël 34, daar was ik. Kort geleden waren we hier ook in Ezechiël 34. Die kwestie van die schapen die zonder herder waren en de Heer zelf zou opstaan. Ja, ik zal mijn kudde verzamelen enzovoorts. En toen las ik het commentaar van een heel bekende en door mij hooggewaardeerde dispensationalist, wiens naam ik niet zal noemen omdat het Gebelijn was, Arno wel te verstaan. Van Joodse afkomst, jazeker. Ik acht hem altijd heel hoog, maar ik betreur dan altijd, daarom zeg ik dat zo, ik betreur dan dat zo'n man dan zegt, ja, deze profetie natuurlijk over Israël. Straks in de toekomst zal de Heer zijn schapen verzamelen en weer thuisbrengen en zo verder. En dan zegt er ook expliciet bij, nee, dat gaat niet over de gemeente. Dit is duidelijk een profetie over Israël. Ja, in Ezechiël 34, als je het leest, is het duidelijk een profetie over Israël. Dat is waar, maar zodra je het Oude Testament leest in het licht van het Nieuwe, en dat zou je moeten doen, zal blijken dat dezelfde profetie net zo goed van toepassing is op ons in onze tegenwoordige tijd. Het feit dat hij in de toekomst de schapen zal verzamelen, wil niet zeggen dat hij dat nu niet doet. Hij zou het namelijk doen nadat hij, Johannes 10 weet u nog, vers 2, nadat hij door de deur was gegaan, was hij de herder en zijn schapen, gelovig overblijfsel, dat zijn schapen, degene die zijn stem kennen, die volgen hem. Als ze dat niet doen, zijn het ook geen schapen, denk ik wel eens. Hè? Die schapen volgen hem, en wie het maar zijn. En dat dat inderdaad niet het volk Israël is tot op heden, ja, dat kan nou wel zo wezen, maar u en ik, en nog zo het een en ander, gelukkig, wij kennen toch die stem van de herder en hij kent ons toch bij name. Wij zijn hem toch gevolgd, wij zijn toch zijn kudde. En daarom heet de Heer toch inderdaad die overste herder, en niet alleen in Hebreeën hoor. Kortom, als je het bewezen hebt dat het gaat over Israël, heb je niet bewezen dat het niet gaat over de gemeente. Het probleem is dat het onderscheid tussen Israël en de gemeente veel te scherp gemaakt wordt, hè? Maar dat weet u natuurlijk al lang. Wij zijn Israël. Ja, eerstelingen daarvan. Nou en? En niet roepen, maar wij zijn heidenen. Dan zeg ik, ja, dat was Rut ook en Caleb en noem er nog eens een paar. Die noem ik altijd dan meteen. Dat is meer dan voldoende. Hoezo? Dat maakt toch niet uit? Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, dan hebben wij deel aan hem. En wanneer wij hem volgen, wel nu, hij is gegaan door de deur, hij is de wedergeboorte ingegaan, zo heet die deur in Matthäus 19 geloof ik, hè? En wij zijn hem gevolgd, en dus door de deur, de poort der rechtvaardigen, weet u nog, op Psalm 118, wij hebben dus deel aan hem, en wij zijn schapen dus. Daarom heet de leraren in de gemeente dus bij gelegenheid ook herders. Dat is de enige reden waarom die term gebruikt wordt. Omdat het net zo goed de verwijzing is naar, dan wel de vervulling van wat in het Oude Testament vermeld staat. En als ik Gebelijn nog ooit tegenkom, dan gaan we samen op een bankje zitten en dan vraag ik hem, Dan vraag ik hem, maar als nou in, dit was Ezekiel 34, goed. Maar dan nemen we gewoon Jeremia 23. En dan lezen we daar weer over die herder die zijn kudde zal verzamelen. En dan zegt de Heer daar in Jeremia 23, ik zal herders verwekken over mijn kudde. Niet een herder, dat staat er ook. Andere plaats. Maar daar staat, ik zal herders over hen verwekken. Jeremia 23, een van de eerste versen, ik zal herders over hen verwekken. Wie zijn dat dan? U en ik. Zeker wel. Maar kunnen herders tegelijkertijd schapen zijn of andersom? Ja, dat kan, maar dat is in Ezekiel 34 ook het geval. Dus dat kan heel goed. En wat de Heer Jezus betreft is dat ook het geval. Het schaap. Eersteling van de kudde. En daarom in de functie van herder. Zo moeilijk is het allemaal maar niet. Maar we zouden begrijpen dat het altijd dubbel opgaat. En dus, hoe je dat ook keert of wendt, voordat die hoge priester, die nieuwtestamentische hoge priester er ook maar is, gaan in elk geval de bekende 2 dagen voorbij. En wat ons betreft waren het de 2 dagen van de Heer Jezus, van zijn dood tot aan zijn opstanding. En wat Israël als volk betreft, maar dat betreft ook alleen het volk, staat los van de individuele mensen. Dus, hè, maar wat Israël als volk betreft, ja, dan zijn die 2 dagen ineens 2 dagen van 1000 jaar. En dan verschijnt aan hen de hoge priester. Wanneer het volk tot geloof komt, krijgt het volk deel aan die hoge priester en aan de Messias. Zo moeilijk is dat niet. Dus je verwacht altijd die 2 dagen. En daarna is het altijd touwtrekken. Wat zijn die 2 dagen? Zijn dat de 2 dagen van de Heer Jezus in het graf? Of zijn dat de 2000 jaren tot aan de wederkomst van Christus? Mijn antwoord is rigoureus allebei. Alleen in verschillende toepassingen. Eén is de toepassing op de gemeente. De andere is de toepassing op Israël als volk officieel. Ik heb nog een paar varianten uitdrukkingen trouwens. De ene is de toepassing op Israël officieus. Ja. Dat is nu namelijk. En de andere is de toepassing op Israël officieel. Ja. En dan hebben we, ja, ik ga ze niet allemaal uitleggen. Maar dan hebben we nog een variant. De ene is de toepassing op Israël in verband met hemelse zegeningen. De andere is de toepassing in verband met Israël, of op Israël in verband met aardse zegeningen. Het is allebei waar. Net zo je wil, broeder. Ja, wat je maar officieel wil hebben, ja. Ja. Nee, officieel zijn wij niet Israël. Maar in werkelijkheid wel degelijk. Maar alleen die sticker zit er niet op. Het heet officieel niet zo. Het is geheim bovendien. Maar rechtens zijn wij wel degelijk Israël, daar gaat het om. Begrijp je me goed, op grond van geloof en niks anders. Anders dan zegt u, hey, hangt je Brits Israël-visie aan. Die hang ik juist nou niet aan, precies niet, nee. Wij zijn Israël, maar alleen op grond van geloof en voor zover wij gelovigen zijn. Dus toch, en zelfs eerstelingen daarvan. En in de toekomst zal dat ook inderdaad wel blijken, ja. Nou goed. Dus 2 dagen. Hij bleef nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Leuk, hè? In de plaats waar het maar was. In de ene toepassing is dat dodenrijk. In de andere toepassing is dat hij verbergt zich. Zoals in onze dagen. Hij verbergt zich in de hemel. Pas in de toekomst zal hij alsnog verschijnen. En daarna, ik ben altijd blij dat ik in mijn Bijbel op bladzijden moet omslaan. Liever had ik trouwens dat een nieuwe pericoop begon of zo nu, hè. Want daarna staat er pas vers 7. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. En eigenlijk moet je het verhaal van hieraf opnieuw beginnen te lezen. Nou ja, het is een onderverdeling. Eerst wat genoemd wordt is die 2 dagen vertraging en nu komt weer wat anders. Nu komt een ander thema, namelijk de discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs, ja, gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts. Kortom, de Joden zijn vijandig en de Heer zegt, zijn er niet 12 uren in de dag, indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij en daarna, en er komt weer een volgend stukje. Het gaat er eerst om deze uitdrukkingen, gaat u naar Jeruzalem, maar de Joden daar, die proberen u te doden. Toen zei de Heer, en dan zal ik het dan met eigen woorden zeggen, u weet, Johannes zegt soms ongelukkig, in een taal die wij niet kennen, als het ware. Als ik het mag zeggen, het antwoord van de Heer is, ja, dat kan wel zijn dat ze mij zoeken te doden, maar zij wandelen in de nacht en zij zullen zich stoten. Vers 10, meteen. Indien iemand in de nacht wandelt, duisternis. U weet toch, licht en duisternis, hoofdthema in het Johannesevangelie. En dat ze zich zouden stoten, ja, dat weet u langzamerhand, hè. Daar staat op zoveel plaatsen dezelfde term. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Waar zit ik nu? De zaaien achter mijn 11 en zo verder. 1 Petrus trouwens. Dat is op talloze plaats, Matthäus Evangelie. Indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich en zal struikelen over de steen en te pletter vallen. Want dat zit eraan vast natuurlijk. Hè? En over zichzelf zegt de Heer, en daarmee ook over ons, zijn er niet 12 uren in de dag, makkelijk 12 staat voor heerschappij, dag is gewoon licht, en dus gaat het om de heerschappij van het licht. En dat is in onze dagen zo, wat ons betreft. Voor zover wij onze harten voor dat licht openstellen, zal ik maar zeggen. En hij dus in onze harten geeft verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, je weet wel, werkt zolang het dag is. Die uitdrukkingen komen steeds voor hier in Johannes, u kent ze langzamerhand. Zo iemand in de dag en dus in het licht wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Met andere woorden, de Heer zegt, zij wandelen in duisternis, zij zullen zich stoten. Dat wel. Hij zegt, maar ik wandel in het licht en ik stoot mij niet. Dat zal ik er meteen aan toevoegen. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Hij ging naar Jeruzalem, hij zou daar gekruist worden, dat is ook inderdaad zo. Binnen afzienbare tijd. Maar niettemin, dat was uiteindelijk toch de gang van zaken. Zo zou het gebeuren en dus zo moest het gebeuren. Tot rijkdom der wereld en der heidenen enerzijds. En de andere kant tot een val voor Israël, weet u wel. En dat is gewoon wat hier wordt aangekondigd. En dat alles had natuurlijk tegen de achtergrond van de geschiedenis van Lazarus. Lazarus zou sterven, jawel, maar het zou tot heerlijkheid God zijn. Tot de Heer zegt men, de Joden zoeken nu te stenigen en gaat gij wederom derwaarts. De Heer zegt, ja waarom niet, ik wandel in het licht. Zo moet het nou eenmaal. En wat hen betreft, ja, zij zouden zich stoten aan de steen des aanstoots en de rotsteen der ergernis. Zodat u maar weer ziet dat ook deze uitspraken meer van doen hebben met de Heer Jezus zelf dan met Lazarus. En zolang je ze in verband brengt met deze geschiedenis en Lazarus zelf, persoonlijk, dan zijn dit soort uitdrukkingen denk ik helemaal niet te begrijpen. Maar zodra wij zien dat de Heer spreekt niet tegen Lazarus of met de geschiedenis van Lazarus in gedachten, maar met zijn eigen roeping en bediening in gedachten, waarvan Lazarus de uitdrukking is, dan worden deze woorden wel degelijk begrijpelijk. Goed, daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Vers 8 tot en met 10 spreekt dus over de situatie in elk geval, zoals we die kennen in onze tegenwoordige tijd. De andere kant net zo goed ook de situatie onder oud-testamentische tijd, voor zover daar licht was. En beschikbaar was, waren er toch velen, en zo niet de meesten, die dat licht niet beliefden en in de praktijk in de duisternis wandelden. Het blijft dus gewoon zo. Ook in oud-testamentische tijd was dat zo en het leidde uiteindelijk tot de struikeling van het Joodse volk over de steen des aanstoots. Ik herinner u er maar aan dat inderdaad de Joden, ook in de dagen van de Heer Jezus, in de praktijk hun Bijbel ook niet kenden. Zoals wij gezien hebben ook in voorgaande hoofdstukken, de Heer Jezus wees hen juist op de schriften, verwees hen naar de schriften, maar die kenden zij niet. En voor alle duidelijkheid, ik heb u ook gewezen vorige keer, op die uitspraak van hoofdstuk 10 vers 35, indien de wet die goden genaamd heeft tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, hoe zegt gij tot mij, die de Vader geheiligd in de wereld en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Het punt is gewoon dat men de schriften niet kende, en voor zover men wist wat er stond, kon men er inderdaad niks mee, wist men er niks mee aan te vangen, en men had er dus geen inzicht in. Zo is het nou eenmaal altijd geweest, oud-testamentische tijd, en zo geldt het in onze dagen, wellicht nog veel sterker, omdat in onze dagen de Joden, in ieder geval degene die zich graag zo noemen, geacht worden juist wel de schriften te kennen. Maar het blijkt dat, hoewel men wellicht weet wat die schriften allemaal zeggen, wat erin staat, en men misschien ook letterlijk kan citeren, dat men toch geen flauw idee heeft van de strekkingen van, en dus toch in duisternis wandelt. En het orthodoxe Jodendom is daarvan dan ook het voorbeeld. Ik zocht naar een bijvoeglijk naamwoord. Het levende voorbeeld kun je niet zeggen, want het is een dode voorbeeld. Ik, eerlijk gezegd, ik had in gedachten het belachelijke voorbeeld. Maar dat mag je ook niet zeggen, denk ik. En het is ook niet zo aardig. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel. Het is toch tamelijk bespottelijk dat men dagelijks bezig is met bestudering van de schrift, want zo heet dat. Tenach leren of Torah leren. Terwijl men geen flauw idee heeft wat die schriften eigenlijk leren. Men kan ze voordragen. Dat is ook wat men leert. Maar men heeft geen flauw idee van de werkelijke inhoud van de schrift. Dat is het probleem. Zeker onder de Joden. Maar daarna moet ik erbij zeggen dat dat natuurlijk onder het christendom net zo goed voorkomt. En niet te weinig. Men kan de schriften wel citeren, maar men weet er niks meer aan te vangen. Nou goed, ik heb u daar al herhaaldelijk op gewezen, dus ik hoef het nou ook verder niet te doen. Het gaat er maar om dat men wellicht dat, misschien dat licht heeft, maar niettemin men wandelt in duisternis. En dat leidt tot struikelen over de steen. En dat is wat nog steeds gebeurt. En dat is wat de Heer hier dus ook aanhaalt. Er is licht, en als je maar in het licht wandelt, dan gaat er niks mis. Dan stoot je niet aan de steen, of dan stoot men zich niet. Maar wanneer men in de nacht wandelt, dan stoot men zich overmits het licht en niet is, niet in hem is vers 10, letterlijk. En eigenlijk is dat het oude thema zoals we dat in Johannes 3 al tegenkwamen, waar onze tegenwoordige bedeling beschreven wordt en waarvan vastgesteld wordt dat weliswaar het licht in de wereld gekomen was, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar eigenlijk ook gewoon Johannes 1. Het licht was in de wereld, het verlichtte ieder mens. Maar degenen die in duisternis waren, hebben dat licht niet gegrepen. En dus bleef het duisternis. Toen zei God, dan zijn ze zeker blind. Dan zal ik iemand sturen om van het licht te getuigen. En dat was Johannes de Doper, weet u nog, Johannes heen. En hier zijn we nog geen stap verder. Precies hetzelfde commentaar wat hier gegeven wordt. Daarna komen we bij vers 11. Weer een andere pericoop, om zo te zeggen. Er staat, dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Ik persoonlijk raak altijd wat geïrriteerd als mensen het woord slaap gebruiken en ze bedoelen de dood. Wat kwam ik nou laatst tegen? Ze hadden wat dieren of zo, waren niet meer te genezen, beest, een hond of zo, hadden ze helaas moeten laten inslapen. En in het Engels is het niet eens inslapen, maar gewoon sleep. Slaap. Hè? Ja, en dan denk ik, ja, slaap. Zeg maar gewoon afmaken, want dat is wat het is. Ja, hoezo slapen? Ik kan er slecht tegen, want de dood heet nou eenmaal de dood en niet slapen. En als in de Bijbel het begrip slaap geïntroduceerd wordt als min of meer synoniem voor de dood, want dat gebeurt, dan begrijpt ook niemand het, want ze kennen die uitdrukking niet. Hier niet. En in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus ook al niet. Maar dat het in de Bijbel gebeurt, is omdat vooruitgezien wordt naar de opstanding. Dus als men zegt, we hebben de beest laten inslapen, denk ik, zou die dan ook in de hemel komen? Maar goed, dat weet ik dan ook niet, hè. Want men gebruikt, als het goed is, gebruikt men de term slaap om aan te geven dat het tijdelijk is. Dat men op zal staan, dus om de gebruikelijke uitdrukkingen maar te hanteren. En dat is wat hier ook gebeurt. De Heer zegt, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, en het waren niet eens, meestal staat er dan, en de Joden dan zeiden onder elkaar, maar hier zijn zelfs de discipelen. Die zeggen, Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Zo van, nou ja, hij wordt vanzelf wel weer wakker dan, als hij slaapt. Niet waar? Zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Die van Johannes de Doper, al ben ik geneigd ook te denken, de Heer had gesproken van zijn dood. Zijn eigen dood natuurlijk. Maar het ging uiteraard om die van Lazarus. Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Hij gebruikte gewoon een andere uitdrukking voor de dood. Maar er staat er ook vervolgens achter, gedeeltelijk, en voor de rest blijkt het uit de geschiedenis. Het gaat erom dat hij inderdaad uit de dood zou opstaan en dat de dood dus niet een blijvende zaak was. En zo kijken wij er dus wel tegenaan. Als wij de term onderling, als geloven onderling, de term slapen gebruiken. Meestal gebruiken we dan ontslapen. Voor degene die overleden zijn, denk ik dat is een redelijk goede term. Redelijk goede, omdat ik persoonlijk degene die ons voorgegaan zijn als gelovigen niet beschouw als slapend. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ik denk dat ze klaar wakker zijn, meer dan wij hier, eerlijk gezegd. Toch? Ik bedoel gewoon bij bewustzijn dus, hè. En in de hemel, waar het de gemeente betreft, waar het betreft de gelovigen die gestorven zijn na de opstanding van Christus. Dat bedoel ik, hè. Nou goed. Maar het is natuurlijk een relatief begrip, hè. Dood zijn, slapen, voor wie? We hebben er geen gemeenschap mee, geen contact meer mee, dit moment. En dus zeggen we slapen, want we zullen elkaar weer ontmoeten. Dat is het idee. Maar daar staat dan ook in vers 14, toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven, letterlijk. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Die uitdrukking van vers 15, opdat gij geloven moogt, die zou je natuurlijk moeten lezen in samenhang met hoofdstuk 20, waar Johannes, 20 is het nog, waar Johannes in de laatste verse van dat hoofdstuk zegt, of in het laatste vers van het hoofdstuk zegt, deze, dat wil zeggen deze tekenen, deze selectie, deze tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het teken van de opstanding, de opwekking van Lazarus, wordt beschreven inderdaad net zo goed, opdat men zou geloven dat Jezus is de Christus, want daar gaat het om. En dus vers 15 van Johannes 11 weer. Ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. En dan meteen Thomas, ik vind het heel aardig dat Thomas meteen geïntroduceerd wordt, want u weet hoe dat zit, hè? Na de opstanding van de Heer Jezus. Verwerft Thomas zich ook een reputatie in ditzelfde Johannes Evangelie, in Johannes 20, omdat hij er niet was toen de Heer aan zijn discipelen verscheen in de opperzaal na zijn opstanding. Thomas was er niet en pas een week later toen de Heer weer verscheen, toen was er sprake van de speciale ontmoeting met Thomas, die dan de reputatie heeft gekregen van ongelovig te zijn. Wat jammer is natuurlijk, want ja, zo ongelovig was hij nu ook weer niet. Het duurde alleen iets langer. Maar de aardigheid ervan is natuurlijk wel dat Thomas een beeld is inderdaad van, hoe moet ik het zeggen, de bekering van Thomas. Dat wil zeggen, het moment dat hij tot geloof komt is de uitbeelding van hoe eenmaal het Joodse volk alsnog tot geloof zal komen in de toekomst. Maar hier In de kwestie, in de zaak van de opstanding, opwekking van Lazarus, wordt ook deze Thomas geïntroduceerd. Maar het grijpt natuurlijk vooruit op de rol van Thomas bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Thomas dan, genaamd Didymus, dat betekent ook Thomas, maar dan in een andere taal. Eigenlijk een tweeling, maar vanuit de officiële vertaling. Ik denk soms wel eens dat het betekent niet een tweeling, maar gewoon de tweede. Maar in de handboeken staat altijd Thomas of Didymus betekent een tweeling of één van een tweeling. Maar ik denk altijd, het is de tweede, want dan begrijp ik hem namelijk. Omdat hij nou eenmaal een uitbeelding is, uiteindelijk, van hoe het Joodse volk alsnog tot geloof zal komen. En dus dat volk dat eerste was, zou tweede worden. Want u weet toch, de bekering van Thomas, 7 dagen later, in Johannes 20, is een uitbeelding van de bekering van het Joodse volk aan het einde van de 70ste week, 7 jaren. Einde van de 70ste week van Daniel, en dus 7 jaren later. Daar komt het niet meer. Maar goed, we zien een andere keer, hebben we het er weer over. Maar Thomas zegt, laat ons ook gaan opdat wij met hem sterven. Die ziet het ook niet zitten, ziet de opstanding ook niet zitten. En met hem sterven wil zeggen met de Heer Jezus, want ze vinden dat de Heer niet zich moet vertonen in de omgeving van Jeruzalem, omdat hij daar gedood zal worden. Maar goed, terwijl dat allemaal naar voren gebracht wordt, sterft Lazarus, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het gaat over hetzelfde, uiteindelijk. De dood, de verwerping en vervolgens van de Heer Jezus. En dan in vers 17, Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Ik weet niet wat Johannes ineens heeft, maar het gaat ineens over allerlei getalletjes. Hè? Eerst is het 2 dagen, toen was het 12 uren in de dag, in vers 9. Nu is het 4 dagen in het graf geweest en dan Bethanië was 15 stadien vandaar. En daarna denk ik, nou zo kan hij wel weer even. Dat is getalsymboliek, natuurlijk. In de eerste plaats dan die 4 dagen. Jezus daar gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Sommigen zitten nog uit te rekenen. Of het nou eerst was 2 dagen en dan nog 4, dat is samen 6. Of dat die 2 dagen al 2 dagen waren van deze 4 dagen. Zodat er nu nog, nou ja, om het ingewikkeld te maken. Ik heb dat probleem niet, want het maakt mij niet uit wanneer het precies was. Maar die 4 dagen in het graf, dat komt natuurlijk niet overeen met 2 dagen van de Heer Jezus in het graf. Dat zal duidelijk zijn, toch? Waar spreekt het dan wel over? Nou, over algemeen beginsel, dat is eigenlijk heel voor de hand liggend hoor, 4 dagen in het graf. 4 staat namelijk zo zonder meer voor alle vergankelijke dingen. Alles wat vergankelijk is, wordt bij gelegenheid aangeduid met het getal 4. Heel de Bijbel door. Of 40, of eventueel 400, dat kan ook nog. Maar in ieder geval, de 4. 4 is het vergankelijke en als er daarna nog wat komt, dat blijft. Nou ja, wat daarna komt is de 5, dat weet u. En de 5 staat voor geestelijke dingen en in de regel onvergankelijke dingen. En de mooiste uitdrukking van dat beginsel vindt u natuurlijk toch in 4 bedelingen tot aan de wet, van Adam tot de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. 4 bedelingen, de 4e was ook inderdaad de wet. Dat klopt natuurlijk precies, want van al die verbonden die we in de Bijbel vinden, was er 1 duidelijk, tijdelijk, was niet voor altijd bedoeld, en dat was ook inderdaad de wet. En dat dus een 4, dat het dus het nummer, volgnummer 4 draagt, ligt zeer voor de hand, hè. 4 is alles wat tijdelijk is. Je komt het ook uitgebreid tegen in het getal 40 natuurlijk. Al zegt men meestal van 40 staat voor lijden. Verzoeking. En daarna zeg ik, nou ja, dat is toch alle tijdelijke. Dat is toch allemaal. Deze oude schepping die tijdelijk is, die voorbij zou gaan, kenmerkt zich toch door verzoeking, door lijden. Door de problematiek die daaraan vastzit. En eigenlijk, de hele problematiek is ook gelegen in dit feit dat alles vergankelijk is. Als alles zou blijven, zouden wij niet zoveel problemen hebben. Problemen komen, ontstaan juist doordat de dingen maar verdwijnen. En eventueel dat er weer wat anders voor in de plaats komt, enzovoorts. Maar dat is vier dus. En in uiterste vorm vinden we de vier ook uitgedrukt in het kruis. Want als u mij vraagt, het kruis is ook gewoon 1-4. Zelfs ons cijfer 4 is nog 1 kruis. En opdat we het niet zouden verwarren met 1 plustekentje, brengen wij ergens een haakje aan. Eentje maar, want het wordt zo gauw een hakenkruis, ja. Nou goed, maar het is echt een kruisje, gewoon 4 punten, dat is wat het is. Nou goed. Nu we het er toch over hebben, maar misschien heb ik dat al eerder eens aangehaald. 1 hoofdstuk eerder hadden wij die deur waar men door moest, maar een deur in het Hebreeuws is een dalet en een dalet is een 4. Daar moet men door, dan komt de 5, u weet wel. 4, maar 4 zelf, dat is niks. 5, die moet komen. Zie? En dan kan er wat tot stand gebracht worden. Dat is het hele idee. Heel eenvoudige symboliek. En als u die 4 dagen hier in vers 17 wilt interpreteren op tijdrekenkundig niveau, dat hoeft niet, maar wij zijn dat zo gewend eigenlijk. Dat doen we vanzelfsprekend. 4 dagen is een tijdaanduiding, dus moet het, denken wij, staan voor een andere periode van 4. Nou, als het helemaal moet, zeg ik weer, dan zijn dat 4 bedelingen, maar 4000 jaar neem ik ook genoegen mee. Tot aan de opstanding van Christus uiteraard. Maar ik zou het niet in de eerste plaats in tijd zoeken. Ik denk dat de fout is die wij altijd maken. Het gaat om veel abstractere dingen nog dan tijd dikwijls. Maar als hij 4 dagen in het graf geweest was, als al het tijdelijke voorbij is, dan in dit geval denk ik dus ook. Nou ja, na 4 dagen komt de 5 en dan komt alles toch nog goed. Want dan gaat het ineens om blijvende dingen. Onvergankelijke dingen, geestelijke dingen. Maar binnen het kader van het hoge priesterschap, wat door Lazarus wordt uitgebeeld, zeg ik inderdaad 4 bedelingen voorbij, met in de 4 het Aaronitisch priesterschap uiteraard. Maar dan komt inderdaad de 5. En de 5e bedeling, de bedeling waarin wij leven, is die waarin Christus inderdaad hoge priester is. En het houdt niet op aan het eind van de 5, hij blijft het altijd namelijk. Want 5 staat echt voor eeuwige dingen. Geestelijke dingen, eventueel onzienlijke dingen, maar dat is natuurlijk in de praktijk hetzelfde. Dus hij was 4 dagen in het graf geweest. En u begrijpt, er is natuurlijk nog een ander commentaar dat dan zegt, nou ja, als iemand 4 dagen in het graf geweest is, dan is het zeker dat hij dood is. Hij riekt al, staat er trouwens ook in vers 39. En er staat ook weer bij, want hij heeft 4 dagen... Hij heeft 4 dagen al daar gelegen, zeggen de vertalers dan. Ja, natuurlijk, dat zal ook wel. Maar normaal gesproken, als iemand echt overleden is, wordt hij heus niet meer gezond en staat hij niet meer op. Normaal gesproken niet, dus een wonder blijft toch. En of dat nou was na 4 uur of na 4 dagen, ja, ik denk niet dat dat echt een rol speelt. Ik denk dat de symboliek dan toch belangrijker is. Datzelfde geldt trouwens ook van hij riekt al 4 dagen. Want na 4000 jaar menselijke geschiedenis en na 4 bedelingen en zeker aan het eind van de bedeling der wet was er echt niks meer wat nog een beetje gezond rook. En van een welriekende reuk, symboliek hebben we het over, welriekende reuk. Term voor bepaalde offers en voor de dienst aan God, in de tempel of in de tabernakel. Van een welriekende reuk was al geen sprake meer, allang niet meer. Integendeel dus. En de opgewekte Christus en zijn werk, daarvan wordt gesproken als over een lieflijke reuk. In de Nieuwtestamentische brief. En zo lees ik hem dus. Hè. Nou goed, terug naar vers 17. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. En dan staat er, Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En daarna denk je altijd, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Het zal ons toch een zorg zijn. Hoe ver Bethanië ligt van Jeruzalem? Kun je dan uitrekenen hoeveel dagen dat geweest moeten zijn? Totaal, dan zeg ik, nee, dat kan niet. Want 15 staat, ik meen dat op een andere plaats staat 2 uur gaans. Maar misschien vergis ik mij. Zal ik natuurlijk eens naar moeten kijken. Van Jeruzalem naar Bethanië. Weet niemand dat uit de hoofd zo? Er staat wel ergens hoor. Nee, bij Bethanië. Hoeveel uur gaans dat was. Nou, het maakt me ook niks uit. Ik heb het gelopen. Het is een uurtje of twee. Dan ben je vanuit Jeruzalem. Dan ben je aardig eentje door Olijfberg. Aan de andere kant van de helling van de Olijfberg. Inmiddels in Bethanië. En 15 stadia. Wie kan het snel rekenen? Dat is 15 maal 182 meter. Huh? Kilometer of 3, 4 of zo, hè? Zie, hoor je, het is van een ander kilometer. Maar je moet wel natuurlijk die berg overklauteren, dus het is wel lopen. En inderdaad, we hadden geen haast in de tijd toen we het liepen. Het is maar een stukje. Echt. Waarom het erbij staat? Nou, de enige verklaring kan maar gebaseerd zijn op die getalsymboliek uiteraard. En daarmee verexcuseer ik mij dus nu ook. Ik heb weinig behoefte om het uit te leggen, eerlijk gezegd. Maar ik wil het wel doen. 15 in de Bijbel is anderhalf. Of 15, of 150 komt trouwens ook voor. Maar het is altijd 3 maal 5. De combinatie van 3 en 5. De vervulling van de 3 en de 5. 15. En ik zal het maar weer vlot zeggen. 3 staat voor beloften Gods. De beloften. En 5 staat voor geestelijke dingen, onzienlijke dingen. Dus 15 staat voor de onzienlijke, geestelijke, verborgen vervulling van wat God beloofd heeft. Dat hoef ik echt niet kloppend te maken, ik kom niet op wat anders. En dat het zo is, dat is makkelijk genoeg. Wat God beloofd had, was 1 koninkrijk, dat had moeten dan wel zullen komen in Jeruzalem. Maar daar kwam het niet. Maar het werd wel vervuld, dat wil zeggen het koninkrijk kwam. Maar niet in het openbaar in Jeruzalem, maar in het verborgene op de Olijfberg. Want dat is het idee, de Olijfberg drukt namelijk datzelfde uit. En vandaar die afstand. Het is wel vervulling van beloften, maar niet in het openbaar, maar in het verborgene. Ik kom de getal niet zo vaak tegen overigens. Maar dat is het. Het getal heeft trouwens een vervolg. Want als ik toch praat over 3 en 5, kom ik automatisch terecht bij de 8 vervolgens. Maar, nee, ik denk, als een schoolbord hangt en een krijtje, dan zal ik het opschrijven. Maar ik hoop altijd dat het er niet is. Maar als je die getallen in het Hebreeuws opschrijft, is duidelijk te constateren dat het cijfer 3 daarna zich vervult in een 5. Een 3 wordt tamelijk makkelijk een 5. Ze lijken redelijk goed op elkaar. Maar die 5 wordt weer tamelijk automatisch een 8. Dat is zelfs zo sterk dat zelfs de vertalers, die toch verstand van de taal gehad moeten hebben, dikwijls een 5 lazen of een 8 lazen terwijl er een 5 stond. Zo komen wij bijvoorbeeld aan de naam van Noach bij protestanten. Bij de Rooms-Katholieken heet hij netjes Noé, maar bij de Rooms-Katholieken waren ze altijd al beter in oude talen. He? Vooral de Latijnzuster, maar ja, goed, heeft er niks mee te maken. Ja, want een H is de 5 en de CH is de 8. Maar ook in het Nederlands hangen die twee letters al samen. De H en de CH. Er zijn er nogal wat Arabieren die trouwens natuurlijk ook een Semitische taal hanteren, hebben grote moeite om ze uit elkaar te houden. Als ze een H moeten uitspreken, wordt het wel gauw wat wij zouden opschrijven als een CH. Dat wordt wat hard. Maar goed, ze lopen in elkaar over. Maar de gedachte is, 3 staat voor beloften. Een 3 wordt een 5, dan wordt een belofte vervuld, maar nog onzienlijk. En daarna wordt het alsnog een 8. En dat is de definitieve vervulling van de belofte. Want, en dus zegt u natuurlijk, ja, maar net zei het was op een derde dag de vervulling van de belofte. Dan zeg ik, nou, heel correct, een 3 staat voor een belofte. De definitieve vervulling van de belofte is een 8, maar de opstandingsdag van Christus was ook de 8e dag.